Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Hoe geloofwaardig ben je als politicus als je soberheid en solidariteit propageert en zelf in een riante kast woont achter hoge hekken, veilig afgeschermd van het plebs? Hoe geloofwaardig ben je als radiomaker, scheepsarbeider of bankdirecteur als je echte leven niet strookt met je woorden? Mijn gast, filosoof des vaderlands Hans Achterhuis, schrijft over techniek, geweld, over gezondheidszorg, arbeid, de vriendschap en de troost. En hij ontwierp een beetje minder ernstig, maar toch de schaal van Achterhuis. Waarmee hij kan meten hoe een politicus bijvoorbeeld zich verhoudt tot de boodschap die hij verkondigt. Benieuwd hoeveel Hans op zijn eigen schaal zal scoren. Dag Hans Achterhuis.
Goedendag.
Ja, die schaal van Hans Achterhuis of van Achterhuis, dat is inmiddels een eigen leven gaan leiden, hè?
Wel een beetje, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er dus niet zelf die titel bedacht.
Nee.
Maar de journalist die mij interviewde dacht van, hey, nu dit onderwerp, daar plakken we de schaal van Achterhuis op. Dus vooruit maar, dacht ik.
Ja, dat wil eigenlijk zoveel zeggen als je kunt theorieën hebben en zo. Maar jij vindt het als filosoof ook belangrijk dat die theorieën een beetje stroken met wie je bent en waar je voor staat.
Ja, als je een theorie uitdraagt en het voorbeeld van die soberheid of solidariteit, als je in je eigen leven daar totaal niks mee doet, dan denk ik van nou, dan wordt het in elk geval geen boodschap die geweldig overkomt. De boodschap komt over als je zelf in elk geval het voorbeeld toch een klein beetje geeft. Hè, ik wil niet hele nauwe criteria aanhouden, maar als je er totaal mee botst, dan ben je ongeloofwaardig wat mij betreft.
Nou, dan zijn er wel wat hele belangrijke filosofen ongeloofwaardig in jouw ogen.
Ja, dat valt wel een klein beetje mee als je naar de filosofische traditie kijkt. Maar de schaal van Achterhuis is begonnen eigenlijk toen ik in een interview gevraagd werd naar het thema van authenticiteit. Wat een thema was van de laatste maand van de filosofie. En daar hadden ze zelf bedacht dat zo'n authentiek figuur, filosoof, was Jean-Jacques Rousseau. En toen riep ik meteen van, die hoort niet op de lijst te staan.
Nee, natuurlijk niet. Die schrijft dan Émile Oudé-Lacassion over opvoeding, terwijl hij zelf vijf kinderen had.
Dus dat zou je in elk geval dan, zegt helemaal niks. Ik ben een fervent lezer van Rousseau. Ik lees hem met heel veel plezier. Maar je moet er dus niet als een authentiek denker opvoeren die precies leefde volgens zijn eigen voorschriften, hoe het moest.
Nee, want dus hij had inderdaad vijf bastaardzonen, moet ik zeggen. Die aan hun lot heeft overgelaten.
Ja, en als je dan over de opvoeding schrijft, dan moet je in elk geval dat kun je beter niet doen, denk ik.
Nee?
Ik denk dat maar los daarvan kun je de Emile lezen als een mooi boek over hoe je iemand zogenaamd anti-autoritair maagt het zijn rug om, toch met jouw eigen normen opvoedt, hoor. Maar nu, de bedoeling is natuurlijk van, hij moet zich helemaal vrij kunnen ontplooien. Emile, dus de man, jongen waar het om gaat. Maar je ziet dus hoe achter zijn rug om inderdaad de filosoof of de gouverneur die hem dan opvoedt, toch zijn leven uitstippelt.
Jij schrijft over een heel uiteenlopende waaier van onderwerpen. Dat verandert ook wel in de loop van je leven, blijkbaar. Van geweld tot de troost, van vriendschap tot techniek. Kun je elke keer als jij, en dan kom bij jouw eigen schaal, zeggen dat wat je schrijft, dat je dat probeert, want je bent ook een moralist, dat je dat probeert in je eigen leven toe te passen?
Ja, dat in elk geval. Het is wel een soort zoektocht steeds. Bijvoorbeeld rondom geweld. Van, dat er ook bij hoort als ik over geweld schrijf dan en nadenk van in welke situatie zou ik hoe gewelddadig zijn en hoe moet je met geweld omgaan. En ik denk dat ik echt heel weinig schrijf van dat ik niet zelf kan doorleven en denk daar kan ik iets mee. Maar ik ben dus niet een moralist naar buiten toe, want dan ben ik ook een beetje bang als ik echt allerlei moraal uit ga dragen, dat ik er zelf niet aan beantwoord. Dus ik dacht nou, ik probeer eerder te begrijpen dus, maar wel dus steeds met die morele ondertoon.
En dat is net, denk ik, waarom je ook zo populair bent, tenminste als filosoof, wat vrij uitzonderlijk is. Dat je als lezer voortdurend indruk krijgt, kijk, dat wil ik ook even toepassen op mezelf. Het is helder, transparant. En het heeft een soort van hoge toepasbaarheidswaarde.
Ja, dat speelt heel duidelijk mee. Dat heb ik ook te danken aan de situaties waarin ik schreef. mijn boek over het welzijnswerk, De Markt van Welzijn en Geluk, schreef ik eigenlijk in een voortdurende dialoog met mensen die al actief waren in het welzijnswerk, die dus avondonderwijs bij mij volgden en juist terugkwamen om te begrijpen waarom dingen misgingen. En dat proef je dus eigenlijk ook al in de tekst, denk ik, zeggen mensen achteraf, hè, van dat het uit een levend onderwijs voortkwam. En dat zij dus inderdaad reageerden op mij en soms boos waren, waardoor ik het nog een keer moest uitleggen enzovoort.
Dat was de jaren 70. In welke tijd leven we nu, meneer Achterhuis?
We leven nu in de tijd van neoliberalisme de andere kant op.
Ja. En zou het dan kunnen dat we over 20 jaar weer ergens halverwege belanden?
Ik heb een stille hoop dat we toch een klein beetje weer... Kijk, mijn kritiek op het welzijnswerk was ook een kritiek op de uitbouw van staatsinstituties. Want daar was dan gekoppeld in Nederland in elk geval. Mijn huidige kritiek is vooral een kritiek op de markt als centrale institutie. En ik hoop dat we weer een soort midden weten te vinden tussen staat en markt. In elk geval, dat is wel een constant thema van mij geweest. Van geen geloof in een absoluut vrije markt. Geen geloof in een staat die alles heel leetjes voor ons zal oplossen.
Maar een van die andere constantes is onmiskenbaar ook poëzie. Marsman bijvoorbeeld.
Ik heb mijn motto ontleend aan een gedicht van Marsman. Wie schrijft als filosoof? Schrijven persoonlijk of schrijven niet?
Waarom moet een filosoof persoonlijk schrijven?
Omdat hij geen wetenschapper is die de waarheid verkondigt, maar iemand die probeert de betekenis van verschijnselen zichtbaar te maken en te begrijpen. En dat is verschillend met een wetenschapper. Die kan inderdaad, laten we zeggen, een sociologisch onderzoek doen en daar netjes zijn gegevens doorgeven. De filosoof moet voortgaan, althans wat mij betreft, als sociaal filosoof met die gegevens. Maar probeert veel eerder dus dat te begrijpen dus. En daar klinkt onvermijdelijk iets persoonlijks in door.
Paradise Regained, dat is het gedicht dat je zou willen lezen. Dus het herwonnen landschap, of het paradijs liever. Het is een beetje, zo lijkt het, een antwoord op Paradise Lost, hè, van John Milton.
Ja, het is heel duidelijk. In afval de titel is heel duidelijk. En het is een soort gedicht wat in mijn middelbare schooltijd voor mij... Ik las heel veel gedichten toen. Eigenlijk zo mooi was dat ik het zo vaak las dat ik het uit mijn hoofd kende. Voor de zekerheid heb ik de tekst meegenomen vandaag. Wij moesten ook heel veel gedichten uit ons hoofd leren. Gewoon bij een Nederlandse les. Maar dit heb ik dus nooit uit mijn hoofd moeten leren. Maar het kwam vanzelf door het vele lezen.
Ja, je was 15 geloof ik als je het voor het eerst
las. Ja, ik denk zo ongeveer in die tijd dat ik het eindeloos veel las. Ja.
Oké, we gaan eens luisteren.
De zon en de zee springen bliksemend open. Waaiers van vuur en zij. Langs blauwe bergen van de morgen scheert de wind als een antilope voorbij. Zwervende tussen fonteinen van licht en langs de stralende pleinen van het water voer ik een blonde vrouw aan mijn zij, die zorgeloos zingt langs het eeuwige water, een heldere, verrukkelijk meeslepende wijs. Het schip van de wind ligt gereed voor de reis. De zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen. De morgen en nacht, twee blauwe matrozen. Wij gaan terug naar het paradijs.
Een heldere, verrukkelijke, meeslepende wijs, schrijft Marsman. Is dat ook een beetje wat de filosofie kan zijn, Hans?
Ik denk het nauwelijks. Ik weet van mezelf dat sommige filosofen dat kunnen op die manier schrijven. Dat zijn ook filosofen die romans, novellen schrijven, toneelstukken.
Dan denk je aan Camus natuurlijk.
Dan denk ik aan Camus, ik denk aan Sartre. Maar in elk geval, ik weet dat ik dat soort schrijven niet kan. Dat ik af en toe een zin mij lukt. Maar niet dat ik een roman zou kunnen schrijven. Maar het kan samengaan dus. En dan kan een filosoof het wel doen. En dan zeg je dus bij Camus of bij Sartre van dat die toneelstukken of romans ontzettend verhelderend zijn om hun filosofie te begrijpen.
Het is dus Paradise Regained, het herwonnen paradijs. Geloof je dat je inderdaad terug zal gaan naar het paradijs?
Toen wel. Het is ook een gedicht van een jonge Marsman. Die volgens mij pubers heel erg aanspreken, dit soort gedichten. Hè, het andere gedicht, groots en meeslepend wil ik leven. Hoort ge dat, vader, moeder, knekelhuis? Nou, dat is voor een puber die gedichten gaat lezen heel spannend. Daarna dus kwam ik mijn vrouw tegen, Tini. En wij woonden, zaten nog behoorlijk ver van elkaar af. Wij schreven elkaar veel in die tijd, lange brieven. En bij elke brief voegden wij steeds een nieuw gedicht wat wij gevonden hadden. En daar waren veel Maasman-gedichten bij. En dit hebben we gewoon natuurlijk uitgewisseld. En voor mij was wel zij wel toen die blonde vrouw aan mijn zij. En we gingen terug naar een soort paradijs.
Dat geloofde je toen?
Ja, maar een paradijs. Maar in elk geval dat je naar een heerlijke toestand ging met z'n tweeën.
Ja.
En dat je dat op een bepaalde manier kon beleven. Ik zou nu achteraf zeggen, heel nuchter, van we hebben een goed leven gehad.
Maar
dat leven was niet het paradijs of zo. Maar dat was wel de beleving van die tijd.
Ja, maar is dat dan het ouder worden dat je zegt, de slijtage. Het is evident dat als je zo lang bij elkaar bent, dat er dan storing ruis komt op de relatie. Bedoel je dat of?
Ja, maar dat is denk ik heel normaal. Maar ik maak nu ook een heel duidelijk onderscheid tussen wat ik filosofisch het goede leven zou willen noemen en een soort bijna utopisch verlangen wat naar een soort eeuwigheid die gelukkig is. Ik denk, daar moet je, althans als puber was het schitterend, maar en nu is er nog steeds een gedicht wat ik met heel veel plezier ook aan de kleinkinderen voorlezen en vertel van, het is ook natuurlijk heel mooi geschreven. Ik bedoel, ja, de klanken.
Het is een deuntje.
Het is een deuntje gewoon, ja.
Dat goede leven, hè, dat wat opmerkelijk is voor jou als filosoof, is dat je daar nogal eigengereide opvattingen over hebt. Bijvoorbeeld, ik citeer maar gewoon de titel van je laatste boek, Zonder vrienden geen filosofie, punt.
Het is een soort terugblik ook, hè. Het is een uitwerking van mijn afscheidsrede, dat laatste boek, Zonder vrienden geen filosofie. Als ik terugkijk dus naar mijn filosofische loopbaan, dan zeg ik van daar heb ik ontzettend veel te danken aan heel concrete mensen die mij op het pad zetten van een bepaald idee of dus levende mensen, de vrienden uit mijn omgeving. Aan de andere kant heb ik de oude filosofen ook gevisiteerd en gelezen als een soort vrienden. En dat beeld komt van Machiavelli. Die zegt toen, nadat hij in ongenade was geraakt en uit Florence was verbannen min of meer, van dat hij overdag dan rondhing in het Toscaanse stadje waar hij woonde. Maar 's avonds gaat hij naar huis toe en dan gaat hij zich netjes aankleden en dan gaat hij de oude schrijvers lezen. En dat zijn vrienden die hem nooit teleurstellen op zijn vragen. En zo heb ik het ook beleefd dus. Ik trek geen nette kleren aan, maar...
En dat wil dus zeggen dat je vrienden heel erg ruim interpreteert. Dat mensen ook kunnen zijn die je nooit hebt gekend, al lang overleden. Zo'n Machiavelli, Aristoteles bijvoorbeeld.
Ja. Ik weet ook, dat was ook een van de ideeën die bij mij ten grondslag ligt. De Vlaamse filosoof uit Mechelen, Han Meskens. Han Meskens heeft een keer een echt schitterend stuk over Montaigne geschreven. En toen kwam ze iemand tegen en die zei van, ik wist niet die Montaigne. En hoe gaat het nu met hem? En degene die het gelezen had, had niet eens begrepen dat hij al dus 3 of 4 eeuwen dood was. En zo kun je dus ook met de oude filosofen omgaan. En ik heb het ontzettende geluk gehad, denk ik, vergeleken met een aantal filosofen uit de huidige generatie, dat ik eindeloze tijd had om inderdaad bij hen op bezoek te gaan en hen rustig te lezen, zonder meteen te denken van, morgen moet ik een artikel in de vakpers publiceren. Nee, ik kon ze echt helemaal voor mijn plezier lezen.
Echte vriendschap, zegt Aristoteles, je citeert hem ook, sluit je op grond van voortreffelijkheid. En dat vraagt tijd en rust en dat kan eigenlijk slechts weinigen betreffen. Is dat zo?
Ja, je kunt niet... op Facebook kun je wel een heleboel contacten hebben, denk ik.
Ja, tot 5000.
Weet ik wat. Ik denk dat je die niet in die zin in elk geval van Aristoteles en van mij als vrienden kunt beschouwen. Ik denk vrienden, die relatie moet je onderhouden. En als die vrienden dood zijn als filosofen, dan is het niet een kwestie van een middagje lezen, maar inderdaad met hen in gesprek gaan door echt grondig te lezen en te overdenken.
En dat blijven dus vrienden.
En dat blijven dus vrienden en dat is dus een beperkt aantal.
Je bent amuzikaal.
Heb ik net van tevoren gezegd, ja.
Nee, maar ik had ook al een vermoeden, want je schrijft zelden of nooit over muziek. Maar we gaan jou toch moeten verblijden met muziek. Easy Street, Julie London. Ze is een hele grote zangeres. Ze leeft niet meer, hoor. wordt begeleid op gitaar door Barney Kessel en op contrabas door Ray Leatherwood.
Street nobody works on Easy Street, just lie around all day.
sit and play the horses. Life is sweet for folks who live on Easy Street. No weekly payments you must meet. That makes your head turn gray. Opportunity comes knocking, you just keep on with your rocking, 'cause you know your fortune's made. And if the sun makes you perspire, there's a man that you can hire to plant trees so you can have shade on Easy Street. I'm telling everyone I meet, if I could live on Easy Street, I'd want no job today. So please go away. The sun makes you perspire, there's a man that you can hire to plant trees so you can have shade on Easy Street. I'm telling everyone I meet, if I could live on Easy Street, I'd want no job today. So please go away.
Easy Street van Julie London. Bij mij zit Hans Achterhuis, filosoof. In je magnum opus, Met alle geweld, dat is een boek van een paar jaar terug, schrijf je onder meer over. Je probeert een soort van genezen, als ik dat zo mag zeggen, van het geweld te onderzoeken. Je schrijft daarin onder meer: alleen wanneer we leven met geweld kunnen we ook leren het te domesticeren. Elke poging om het geweld radicaal uit te bannen bergt het risico in zich het ongewild op te roepen en te vergroten. Geweld domesticeren, wat bedoel je dan?
Dat geweld eigenlijk altijd bij ons zal zijn. En dat er natuurlijk allerlei utopische gedachten zijn van: we gaan naar een wereld waarin het geweld helemaal is afgeschaft. Als je dat doet, dan zie je gewoon een utopie eigenlijk ook, voor zover die soms gerealiseerd zijn een klein beetje, hoe dat geweld weer binnensluit, maar hoe dat ook niet gezien wordt. Je kunt het beter onder ogen zien en kijken: hoe kan ik het beperken? Hoe kan ik ermee omgaan in een rechtsstaat? Dan dat je roept van: we gaan naar een totaal vreedzame samenleving en daar hoef ik me niet mee bezig te houden. Je kunt het niet uitbannen.
Je hebt een hele erg expliciete theorie over waarom we eigenlijk gewelddadig zijn. Dat heeft te maken met de schaarste.
Het heeft met schaarste te maken. Dat betekent dus dat het niet, althans de mogelijkheid zit wel in ons, maar het willen hebben wat de ander heeft is in elk geval één van de belangrijke achtergronden om geweld te begrijpen.
Dus zonder dat we dat kunnen delen. We willen allebei hetzelfde?
We willen allebei hetzelfde. Dat is, als ik het heel moeilijk zeg met de filosoof René Girard, een mimetische begeerte. Ik doe de ander na in mijn begeerte. En ik wil dan op een gegeven moment, en dat ben ik me vaak helemaal niet bewust, hebben wat hij of zij heeft. Of ik wil hebben wat de anderen hebben in de wereldsituatie. En dan krijg je dus inderdaad een soort race vooruit. Ik heb daar een Thomas Hobbes verhaal ontleend dus. Maar die het op dit moment ziet in de economische groei. We moeten blijven groeien. Maar vooral, we moeten ook blijven groeien omdat die anderen dat ook willen. Dus je houdt elkaar dus als het ware vast in zo'n groeiparadigma. Maar het kan ook een geweldparadigma zijn.
Ja, en dus omdat we allebei hetzelfde begeren, dus eigenlijk de makkelijkste en snelste weg tot ongeluk, denk ik, dat is dat comparatieve, hè? Vergelijken.
Ja. Ja, en eigenlijk is het dus ook, daarom is het voor jezelf zo moeilijk te... Kijk, de voorbeelden, als ik het uit moet leggen, haal ik vaak van mijn kinderen, of tegenwoordig van mijn kleinkinderen vandaan. Dat herkent iedereen. Maar bij ons volwassenen, want wij willen authentiek zijn en weet ik wat, zien we vaak, ook ik niet dus, hoe ik op anderen gefixeerd ben en door die anderen inderdaad in bepaalde situaties min of meer terechtkom.
En hoe, welk
als ik het voorbeeld van de kleinkinderen mag noemen, is heel simpel. En iedereen herkent het als ik het vertel. Wij gingen met de kleinkinderen, doen we jaarlijks een week weg. De twee jongste jongetjes, Jim en Abbe, van mijn dochter en mijn zoon, die konden het ontzettend goed met elkaar vinden. En toen dacht Tini als grootmoeder van, wat we gaan doen is, we gaan met het hele stel weg, 7 kleinkinderen. Maar dan gaan we nog, blijven een paar dagen met twee jongetjes alleen. Die kunnen ze heerlijk met z'n tweeën spelen en niet die oude zusjes en weet ik wat allemaal. En ze kocht voor beide kinderen een tractortje, een rood en een groen. En toevallig kwam Abbe, de jongste, kwam bij ons langs. En Tini legde hem dus uit, heel rationeel. Van ja, je hebt geluk, jij mag nou eerst kiezen. En dan is de ander straks voor Jim. Maar dus je moet er goed even over nadenken welke je echt kiest. En Abbe wist het heel zeker. Het rode tractortje was het mooiste. Maar Jim was zijn grote voorbeeld. Ik bedoel, als Jim ging wam, 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 dan ging hij wam, wam, wam. Als Jim zo ging lopen, ging hij zo lopen. Dus het was zijn voorbeeld. Iets groter en een half jaar ouder. En we kwamen dus aan daar en Jim kreeg het groene tractortje. En de tweede jongetjes die altijd heerlijk speelden, hadden meteen ontzettende ruzie. Want Abbe wou dat groene tractortje hebben. Want dat was wat zijn voorbeeld mooi vond, want die was er heel blij mee.
Dus wou je ook een groen?
En die wou dus ook een groen. En Jim dus ontzettend aardig. Die zei, nou mag jij het groen hebben hoor. Ik vind het rode ook heel erg mooi. Nou, een minuut later weer ruzie dus. Ja. Hij wilde gewoon hebben wat Jim had. Ja. En dat was dus van ons als opa en oma, die dat soort dingen met onze eigen kinderen wel hadden meegemaakt. Heel dom ook eigenlijk geweest dus. Dus op een gegeven moment zijn de tractortjes maar afgepakt. Maar
dat was dus, en niemand had nog een tractor.
En had niemand nog een tractortje. En dat was dus
gruwelijk.
Dat was dus echt van, je kiest dus, maar dat doe je ook als volwassene. Je kiest dus niet helemaal authentiek uit jezelf. Want hij had echt gezegd, authentiek, dat rode wil ik hebben. Nee, je kiest wat een voorbeeld wat je bewondert en wat je navolgt ook belangrijk lijkt te vinden.
En zo komen we eigenlijk tot oorlog.
En zo kwamen de kindertjes wel tot ruzie, ja. En zo kom je voor een deel tot oorlog. Ik bedoel, dat vind je heel erg mooi terug in Tolstoj. Als hij het begin van de grote veldtocht van Napoleon beschrijft, dan zegt hij dus, met allerlei voorbeeldjes die ik niet kan herhalen hier nu, van hoe de ene Duitse leider zich geschoffeerd voelde door de andere. En dan kreeg je dus echt die relatie van elkaar bevechten en wie de eer krijgt en die zijn eer was beschaamd enzovoort. En dat al die miljarden van zaken, zegt Tolstoj, kwamen dus in die veldtocht van Napoleon tot uitdrukking. Dus het speelt ook in het grotere verband, ja.
Ivan Illich, daar wil je een stuk uit lezen uit zijn Grenzen aan de Geneeskunde. Want Illich, geloof ik, is van onschatbare waarde geweest in je leven.
Illich is voor mij van de levende filosofen die ik dus gekend heb. Ik bedoel, er waren ook filosofen uit onze tijd die ik alleen maar uit de boeken ken. Maar Illich is voor mij ontzettend belangrijk geweest, ja.
Grenzen aan de Geneeskunde, dat ga je van hem lezen. Of een stukje tenminste.
Ja.
Waarom?
Ja, dat was voor mij een openbaring. Ik denk dat de eerste Nederlandse vertaling van Medical Nemesis, heet het, in 1974 uitkwam. De manier waarop hij de gezondheidszorg daar bespreekt als een toch wat gevaarlijke sector, waar je maar zo ver mogelijk van weg moest blijven. Met alles wat daar aan ongevallen gebeurt. Ook dat hij liet zien van gezondheidszorg kan vaak ingezet worden om een meer gelijke samenleving inderdaad de kwalen daar, of van een ongelijke samenleving de kwalen te verhullen, was voor mij ontzettend belangrijk. Dat was ook mijn inhoud van de eerste contacten vooral met hem. En het laatste stuk van Grenzen aan de Geneeskunde, dat was altijd een stuk wat ik wel in lezingen gebruikte, maar waar ik een heel diepe emotie bij had van als ik het voorlas en uitsprak, omdat dat een soort maatschappelijk ideaal was, hoe je keek naar de gezondheidszorg. Ik lees het graag voor. Een wereld van optimale, alom verspreide gezondheid is dus een wereld met een minimale, slechts af en toe voorkomende medische interventie. Gezonde mensen leven in gezonde huizen, met een gezonde voeding, in een omgeving die overal even geschikt is voor geboorte, groei, werk, genezing en sterven. Ze leven in een cultuur die de bewuste aanvaarding steunt van het ouder worden, van incompleet herstel en van de altijd dreigende dood. Gezonde mensen hebben een minimum aan bureaucratische bemoeienissen nodig om elkaar lief te hebben, kinderen te krijgen, het mens zijn met elkaar te delen en te sterven. Wanneer de mens bewust leeft met zijn broosheid, zijn individualiteit, zijn verbondenheid met anderen, worden de ervaringen van pijn, ziekte en dood een essentieel deel van zijn leven. Het vermogen om met deze drie ervaringen op een autonome wijze te kunnen leven is fundamenteel voor zijn gezondheid.
Wat Illich hier zegt, als ik hem goed begrijp, is dat je eigenlijk niet te beroerd moet zijn om je broosheid te koesteren.
Ja, hij bespreekt dus in het boek die drie ervaringen, pijn, ziekte en dood, laat eigenlijk zien dat elke cultuur daar op zijn eigen culturele manier mee omging. En laat dus zien dat eigenlijk onze moderne cultuur daar als cultuur niet meer mee omgaat, maar ze delegeert aan de gezondheidszorg. Los het maar op als problemen die opgelost kunnen worden. En de teneur van het boek is dus heel duidelijk van dit maakt het eigenlijk alleen maar erger. Als je pijn alleen maar ziet als iets wat je moet bestrijden en oplossen, dan krijg je dus de pijnproblematiek waar veel mensen mee te maken hebben op dit moment.
En wat doe je dan wel? Best?
Wat je er wel mee doet is, maar dat is heel moeilijk in onze samenleving dus, dat je niet meer een cultuur hebt van mensen die dat, laten we zeggen, in een gezamenlijkheid opvangen. Maar dat we zeggen, ga maar naar de dokter, haal een pilletje enzovoort. En voor mij was het belangrijk, ik zeg het nog vaak, zeker naar leeftijdgenoten hoor ik het ook van collega's natuurlijk. Maar collega's dus, hoogleraar en geneeskunde. Van pas op, het ziekenhuis kan je veel opleveren, maar het is ook de meest gevaarlijke situatie waarin je als oude mens kunt begeven. Dus als het niet moet, blijf weg, ver van het ziekenhuis, blijf weg van die instituties.
Maar als je ziek bent, wat doe je dan als je pijn hebt? Moet je dat dan maar zelf oplossen of met de vrienden?
Dat moet je voor een deel denk ik oplossen in die omgeving waarin je opgevangen wordt. Maar nogmaals, we hebben bijna de woorden niet meer om dat op te vangen met elkaar. En het laatste wat ik ga doen is dus verkondigen van ga nooit naar een dokter of weet ik wat. Nee, integendeel. Maar terwijl ik denk, en dat vond Illich ook, want die kent het stelsel uit gewoon dat ik hem vertelde. Huisartsen zijn heel belangrijk om te kijken als mensen met pijn of ziekte bij hen komen. Van dit is een gevaarlijke situatie, u moet doorverwezen worden. Of te zeggen van gaat u eens even rustig aandoen, misschien helpt het. Eventjes een weekje kalm aandoen en dan gaat het vanzelf over.
Dat is eigenlijk de belangrijkste taak zijn huisarts mij onlangs die hij heeft. Namelijk mensen op hun gemak stellen en vooral niet doorverwijzen dat niet moet.
Dat is in elk geval een heel belangrijke taak van de huisarts in Nederland. Ja.
Nou, en dat zou in Vlaanderen ook moeten, denk ik. België.
We hebben dus net gezellig gegeten eergisteravond met een Vlaamse huisarts. Onder andere hoor, maar over deze dingen gepraat. En die zei, ja kijk, hier in Vlaanderen kunnen mensen veel meer een keuze maken van als u me dat niet geeft wat ik wil hebben als consument, patiënt, dan ga ik naar een ander. Dat kan uiteindelijk in Nederland ook wel, maar het is veel moeilijker. Dus de huisarts is echt een soort, dat heet bij ons dus de deurwachter eigenlijk dus, die zorgt van, hey, ga niet te snel dat hele bureaucratische aspect van die gezondheidszorg in.
Ja, die wordt je toegewezen geloof ik in Nederland.
Nee, die wordt je niet toegewezen. Maar als je eenmaal een huisarts hebt dus, dan kun je niet zonder meer zeggen van u geeft mij niet de pillen die ik wil hebben, mijn antidepressiva.
Ik ga op een ander.
Ik ga naar een ander.
Kan dus, bij ons wel.
En bij ons is het echt zo van, die heb je op een gegeven moment gekozen. En heb je ook een relatie. Hij weet ook, of hij of zij, het zijn meer deels vrouwen nu, weet ook alles van jou. En zegt dus, ik heb het ook zelf gehad een paar keer. Ondanks mijn Illich achtergrond, dat ik dacht van nou, nu heb ik toch iets, ik moet naar de dokter toe. En dat mijn huisarts in Enschede zei van, heeft u de laatste tijd echt druk gehad? Ja, als u nou even wat kalmer aandoet, kunnen we het een weekje aanzien. Want als ik nu doorverwijs, dan zit u meteen in de specialistische mode. En ik dacht, nou, ik had geloofd, ik moet echt. Maar hij zei, en dat hielp dus. Want hij kent je. Hij weet dus iets van je, heeft je gegevens. Hij weet ook van Hans Achterhuis is hier hoogleraar. Heeft het heel erg druk in Twente. En weet ik wat allemaal. Doe even kalm aan, zei hij.
Ja,
maar als er dus echt iets ernstigs is. En dat is het knappe van een huisarts, denk ik. Ik heb veel vrienden dus als huisarts ook. En mijn eigen dochter, moet ik zeggen dus. Van die zijn af en toe geweldig trots. Als er dus wel iemand doorverwijst. Dat ze denken van, in de terminologie van henzelf, dit is niet pluis. Nu moet een specialist echt kijken. En daar zijn ze belangrijk voor. Want natuurlijk moet je niet wegblijven bij die gezondheidszorg.
met Padone.
Het adagio uit het concerto voor clavecimbel en orkest van Johann Sebastian Bach. En behoorde Alexandre Tarot, de piano met Le Violon du Roi, onder leiding van Bernard Labadie. Ja, Bach en zijn adagio, Hans Achterhuis, filosoof.
Ja, je hebt terecht gezegd dat ik amuzikaal ben, zeg ik ook van mezelf. Ik luister graag naar muziek, maar moet langzaam door lang luisteren de bekende dingen horen. Dit is dan zeer bekend en zeer geliefd. En ik heb dus ook wel deze muziek gebruikt in mijn onderwijs. Ik heb onderwijs gegeven in minor wijsbegeerte. En daarin probeerde ik de ontwikkeling van de filosofie en de geschiedenis te relateren aan de ontwikkeling tegelijkertijd historisch van schilderkunst en van muziek. En om Immanuel Kant uit te leggen, draaide ik dus onder andere dit. Omdat er een soort mathematische achtergrond in zit dus, die door mensen zelf geconstrueerd is. Zoals Immanuel Kant over denken denkt. En beschrijft hoe wij de wereld ontmoeten dus. En ik vond het altijd heel erg jammer dat ik niet kon uitleggen, want ik kan ook geen noten lezen zelf, van hoe dat nou precies bij Bach in elkaar zat. Maar dat het erachter zat, een soort mathematische structuur, structuur van ons eigen kennisvermogen, dat was volstrekt duidelijk. Dat kon ik overbrengen op mijn studenten.
God zeg, Kant aan de hand van Bach in een van je laatste werken, de utopie van de vrije markt. Wat je daarin doet is, je houdt ons als samenleving een spiegel voor en je zegt waar wij nu allemaal mee bezig zijn, de markt, hè, de markt.
Ja.
Alsof dat zoiets is dat is uitgevonden, terwijl je zegt de markt bestaat echt als een ideologie.
Ja, eigenlijk wist ik dat al een hele tijd. Alleen de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar... die allemaal steeds meer die marktwerking benadrukken, daarvan dacht ik ook als ik met deskundigen sprak van, nou ja, het kan niet anders, het moet kennelijk zo in Europa, in Amerika, in de wereld. Tot de kredietcrisis. En toen kon ik eindelijk met de dingen die ik wel wist dus zeggen van, hé, maar we zijn allemaal op een bepaalde manier, ikzelf dus ook, verblind geweest door het marktgeloof. En plotseling blijkt de zaak in elkaar te storten omdat we veel te veel op die markt vertrouwd hebben. En de denkster die voor mij daarvoor al bekend was, Ayn Rand, het boek Atlas Shrugged, was het grote voorbeeld voor mij eigenlijk om te zien van, en haar laat ik het kort zeggen. Haar belangrijkste leerling was Alan Greenspan, de man, directeur van de Federale Amerikaanse Bank. En als je Greenspan's autobiografie leest, die geschreven is voor de kredietcrisis, dan zie je daar voortdurend hoe dat geloof een rol speelt. Greenspan ziet wat er misgaat als grote econoom, want dat was hij. En dan in het boek bezweert hij zich rondom de huizencrisis in Amerika al. Zegt hij, maar we mogen alleen het aan de vrije markt overlaten om het op te lossen. We moeten vooral niet ingrijpen, want dan gaat het mis. En dat geloof dat komt steeds terug. En dat heeft hij ook gezegd toen de crisis wel kwam, van dat hij zijn geloof verloren had. Het was een geloof.
Ja, precies. En die Ayn Rand, is eigenlijk een romancière. Hè?
Die
Atlas Shrugged
is
een roman.
Ja, die ook als filosoof wel optraat, maar haar romans hebben de grootste invloed toch gehad.
Ja, en ik geloof dat die Atlas Shrugged gaat over een elite van utopisten, neoliberale utopisten, die de samenleving vernietigen en die eigenlijk die samenleving vervangen door een soort van ultracapitalistische.
Ja, het is een, het is echt wat ik, ja, de titel van mijn boek. Ze leven in een soort kleine utopische gemeenschap, maar ze willen Amerika op die manier hervormen. Maar in die kleine utopische gemeenschap moeten mensen dus beloven voordat ze toegelaten worden, dat ze nooit gratis iets voor een ander zullen doen of gratis iets van een ander willen ontvangen. Alle relaties zijn dus marktrelaties.
Dat is toch een gruwelijk beeld?
Ja, ik vind het dus gruwelijk. Maar tegelijkertijd moet ik heel eerlijk zeggen dat Ayn Rand toch, het zijn allemaal kapitalistische helden, maar ze weten toch op een bepaalde manier leven te maken als helden. Ik heb precies een week geleden in Amsterdam de film gezien. Er is een film uit, het eerste deel in elk geval. Het wordt een driedelig werk, samen met Nederlandse libertariërs. Die hadden dat georganiseerd. En ik kijk toch met een soort emotie dan naar die film. Maar vooral dus omdat daar de bekende personage die ik uit het boek heel goed ken, tot leven worden gebracht door het Witte Doek. En denk van, hoe worden ze nu verbeeld? Maar de boodschap is in principe inderdaad een boodschap die mij heel erg tegen de haren instrijkt. En het is een soort geloof. Ik heb dus echt de hele avond van tevoren en daarna met die libertariërs gediscussieerd. Ik vond het echt heerlijk, want ze zijn ook open. Het zijn hele fundamentele discussies. Ze zijn er inderdaad van overtuigd dus De huidige maatschappij moet dus min of meer compleet vernietigd worden. En dan pas kunnen wij een nieuwe samenleving opbouwen op grond van marktrelaties.
En waar komt dat dan op neer dat hij inderdaad een soort van ruilhandel doet? Ik geef jouw vriendschap in ruil voor...
Ja, maar het geld is dus wel... Het gaat allemaal wel met geld aan. Hè? Dus ik bedoel niet die dekte... Men heeft een idee dus inderdaad van... Je kunt een zuiver kapitalistische samenleving die nooit bestaan heeft... die soms een beetje benaderd is in het Amerika van de grote kartels. Want ze was ook helemaal niet tegen dus kartels en trustvorming en zoiets. Heeft bestaan, maar dat is allemaal door Roosevelt en de New Deal onderuit gehaald. Men wil naar zo'n situatie.
Dat zie je dan met de Republikeinen bijvoorbeeld in Amerika.
Ja, ik vertelde, een journalist was pas op bezoek geweest met wie ik dus ook dingen deed. En die vertelde, hij was in het hoofdkantoor geweest, voor zover je van hoofdkantoor mag spreken, maar belangrijk, van de Tea Party. En hij riep dus enthousiast tegen mij, wat hing daar aan de muren overal? Portretten van Ayn Rand. En daar zie je dus inderdaad de boodschap terug van nooit een compromis sluiten. Want een compromis is, dan doe je nog een beetje van de oude samenleving. Nee, je moet totaal je eigen principes 100% kunnen verwerkelijken. En de boel moet liever kapot gaan, is ook de boodschap in haar boek. Dan dat we proberen met kleine compromisjes nog een tijdje in leven te houden.
Een utopie, kortom.
Het is een utopie en zo heet het. Ze noemen het zelf Atlantis. Het utopische eiland van Plato en van Francis Bacon.
Er is ook wel een tijd geweest, Hans Achterhuis, dat u zelf in een utopie gelooft, hè, mag ik zeggen?
Ja.
Ja. Ja,
ja. Ja, ja. Ja.
Het zou ons te ver leiden om daarover uit te wijden, maar bon, een soort van communistisch ideaal toch?
Ik geloofde dus wel op papier in elk geval in een communistisch ideaal. En net als veel van mijn tijdgenoten in de jaren 60 en 70... dacht ik van nou, dat moet toch wel ergens verwerkelijkt zijn. Het was mij volstrekt duidelijk dat dat niet achter het ijzeren gordijn in Oost-Europa of de Sovjet-Unie was. Want ik werkte toen bij een ontwikkelingsstichting die ook contacten had. En de verhalen waren vreselijk daarover. Maar ik dacht ver weg in onbekende landen. En dat zou in die tijd, was dat voor mij als mogelijkheid China. Zoals voor veel mensen, het China van Mao. Denk ik achteraf, God beter werd. Maar je wist er heel weinig van. En je geloofde dat daar toch iets gebeurde wat in de richting ging van jouw maatschappelijke ideaal.
Je hebt aan jezelf, aan die Hans Achterhuis van 1964, een brief geschreven die toen nog allemaal geloofde in die utopie. Een heel ontroerende brief vind ik zelf. En laten we eens even naar het begin van de brief luisteren.
Altijd als ik mijn lange rondje langs de Langbroeken Wetering fiets, moet ik aan jou denken. Dat gaat dan gepaard met een mengeling van nostalgie en trots. Waarom daar juist, zul je je afvragen. Waarom die nostalgie? Waarop ben je trots? Ik zal proberen het je uit te leggen. Proberen om de grote kloof tussen jou en mij wat te dichten. Je eerste vragen. Sinds de jaren 60 is het Nederlandse landschap onvoorstelbaar veranderd. Veel plekken zul jij niet meer herkennen. Vaak zul je schrikken van het alomtegenwoordige lawaai. Het landschap bij de Wetering is gelukkig nog grotendeels intact gebleven. Bovendien is het officieel tot stiltegebied, voor jou waarschijnlijk een nieuw en belachelijk woord, verklaard. En al fietsend ontdekte ik dat ik mij hier vroeger als scholier en student thuis had gevoeld. Dat besefte jij toen nog niet. Jij leefde in je hoofd. Je was rationeel. Vanuit je hoofd maakte het niets uit waar je je bevond. De hele wereld was jouw potentiële woonplaats. Je dacht universeel. Overal kon je bijvoorbeeld boeken lezen. Maar fietsend langs de Langbroeken Wetering ontdekte ik opnieuw waar ik in Twente, het landschap van mijn jeugd, ook al verbaasd over was. De lijnen van een landschap kunnen deel uit gaan maken van je lichaam. Lichamelijke snaren gaan resoneren op vertrouwde plekken waar je je thuis voelt. Ik hoop dat je dit kunt begrijpen. Ik hoop ook dat je beseft dat ik het achteraf erg jammer vind dat jij dit nooit zo hebt gevoeld. Als ik aarzelend over mijn gevoel van trots spreek, gaat het ook om wat ik geworden ben vergeleken met de jonge man die hier vroeger vaak fietste. Dat is iets heel anders dan jij toen soms voor ogen had. Dan vraag ik me zelfs af soms of je mij nog wel zou herkennen. De laatste keer dat ik in april langs de Wetering fietste, had ik net de Socrates Wisselbeker gewonnen. Die wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste Nederlandstalige filosofieboek. Ik kreeg hem voor mijn studie met alle geweld. En daar was ik best trots op. Hé, hoorde ik al zeggen. Filosofie? Hoe ben je daar in hemelsnaam terechtgekomen? En dan een boek over geweld? Wat heeft dat allemaal te maken met mijn jongensdromen?
Ja. Een theoloog die filosoof wordt, ja. En die nu zegt, God, dat doe ik niet meer aan mee.
Ja, ik schrijf in die brief, terugkijkend, dat dat toch door een toeval was op mijn levensweg vaak. Ik ging met mijn vrouw naar Staatsburg. En daar zou ik studeren en promoveren uiteindelijk. Ik kwam daar meteen bij de ethicus terecht, professor Meel. En eigenlijk heb ik me vanaf dat moment in de filosofie gestort. Wij zaten daar met z'n tweeën. En met heel weinig geld, met mijn studiebeurs. En het voornaamste wat we konden doen was heel veel lezen. Tini volgde de cursus Franse cultuur. Ik deed het ook met haar. Vond ik fantastisch om daar ook mee kennis te maken. Maar toch vooral veel filosofie lezen. En dat was zo heerlijk. Om A, gewoon vrijer te kunnen lezen. Filosofie. En B, om op grond daarvan te kunnen schrijven en denken wat ik in Nederland bij de opleiding totaal niet had gedaan. En het was voor mij een nieuwe wereld die zich opende.
En dat is eigenlijk heel toevallig. Want als je naar Straatsburg was gegaan, dan
het was, volstrekt,
was je geen filosoof geworden.
Het was volstrekt toevallig. Ik weet niet wat ik was geworden dan. Ik zou naar Praag gaan om daar als theoloog inderdaad in de theologische faculteit te gaan werken en te gaan studeren. Dat is belangrijk voor de contacten. Het was nog het harde communisme. Het was volstrekt onzeker of Tini met mij mee kon. En ik was dan al zo in elk geval aan haar verslingerd geraakt dat ik dacht, nou, een jaar lang naar Praag en haar helemaal niet meer zien, dat doen we niet. En toen kreeg ik het aanbod om naar Straatsburg te gaan. Maar was er dus geen Tini geweest of was er geen communisme geweest, dan was ik ongetwijfeld naar Praag gegaan. Ja. Naar de Praagse Lente bijvoorbeeld. En dan was ik in een heel ander milieu terechtgekomen dan het filosofische milieu in Straatsburg.
En als er geen Tini was geweest, was er misschien ook geen Hans Achterhuis geweest.
Dan was er niet de huidige Hans Achterhuis geweest, nee.
Ja, dat is toch mooi, hè? Zo. Ja. Hoe lang al samen?
In elk geval zijn we op weg naar de, als gehuwde naar de 50.
Tjoe, dat is lang, hè?
Ja, nee, het is heel lang, ja.
Ute Lempa gaan we horen. Ze zingt I'm a Stranger Here Myself, een nummer van Kurt Weill.
Kurt Weill betekent voor mij ook weer uit de jaren 60 heel veel. Met name dan gezongen de Drei Groschen Oper door Lotte Lenia. We waren pas in Antwerpen een maand of vier geleden en zijn hier naar Aufstieg und Stadt, een Fall der Stadt Mahagoni geweest. En dan is het heerlijk een feest der herkenning om die oude liederen te horen. Dus heel graag, ja.
Tell me, is love just a popular suggestion or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with his heart. I am a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself. I dream of a day, of a gay, warm day, with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask, but no one understands. Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to use. But if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell me, tell a stranger, by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you wasted true romance is so fleshly. With what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin rummy more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour, that passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these victims? Rastafarian views. You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse? How could I possibly refuse? When I am a stranger here myself.
I'm a stranger here myself. Ute Lempe. Muziek van Kurt Weill. Ineens valt me te binnen. L'étranger Camus. Hè? I'm a stranger myself.
Had ik ook niet eens aan gedacht. Ja. Nee.
Hans Achterhuis, filosoof, wat is je credo?
Mijn credo is toch denk ik de titel van mijn volgende boek. Ontleend aan Hannah Arendt. Ik wil begrijpen. Als ik alles moet samenvatten, zeg ik, ik heb toch steeds eigenlijk gebotst op maatschappelijke vraagstukken die ik wilde begrijpen. En daarna misschien best een beetje veranderen in de manier waarop ik over schreef, maar toch wel, ik wil begrijpen.
Want pas als je begrijpt kun je ook veranderen.
Ja.
Niet omgekeerd.
Ja, en dan is ook een soort gevoel van, ik kan er mee omgaan. Ik weet ook heel sterk, een soort wanhoop bij mezelf. Dan heb ik het over de jaren 60, toen mijn studenten door de ME, de politie, dus werden opgejaagd door Amsterdam bij hun demonstraties, dat ik maar niet begreep hoe de politie dat kon doen. Want ik kende die studenten, ik wist wat ze wilden eigenlijk aan goede zaken in de kraakbeweging en zoiets. En dat wilde ik begrijpen hoe die botsingen daar waren, hoe dat in elkaar zat. Maar het was echt een soort wanhoop, existentiële wanhoop, omdat ik het niet begreep dat het kon gebeuren.
Ja, en dat zal vandaag niet anders zijn, hè?
Er zijn nog heel veel situaties, nou de kredietcrisis natuurlijk, die ik ook in elk geval wilde. Hoe kan dat nou dat we daar willens en wetens allemaal toch blind in zijn getuind? Dat is dat te begrijpen.
Als u deze Bergendal wil herbeluisteren, dan kan dat via clara.be of podcast. Wil u Hans Achterhuis filosoof wat vragen schrijven, mailen of ons, geen probleem. Bergendal@clara.be. Hans Achterhuis, wat gaat u vanmiddag nog doen op deze zondag?
Als ik naar Vlaanderen ga, ga ik meestal met mijn vrouw voor afspraken. En dat betekent altijd ook lekker stappen in steden. We gaan vanmiddag Antwerpen in. Voor mij is het ook de stad van Thomas More, van de utopieën. Hier is Utopia ontstaan. Werk dat mij ontzettend heeft beïnvloed. Dus het lopen gewoon, het is zondagmiddag. Je kunt niet de winkels af. Ik kan niet naar de Groene Waterman om boeken te kopen, wat ik vaak doe hier.
Alleen maar denk aan Thomas More.
Kan maar lopen en wandelen en kijken, ja. Thank you.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.